Daarna openen de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Evangelie van Matthäus. En we lezen daar twee gedeelten uit. Hoofdstuk 6, de versen 25 tot en met 34. En hoofdstuk 10, de versen 28 tot en met 33.
Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn, één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor een ding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en zij spinnen niet. En ik zeg u, dat ook Salomo in al zijn eerlijkheid niet is bekleed geweest, gelijk één van deze. Indien nu God het gras des velds, dat Eden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. We gaan verder bij hoofdstuk 10, vanaf vers 28. En vrees niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vrees veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Worden niet twee musjes om een penske verkocht, en niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader. En ook uw haren des oogs zijn alle geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. Een iegelijk dan die mij belijden zal voor de mensen, dien zal ik ook belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochent zal hebben voor de mensen, dien zal ik ook verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.
Wij luisteren deze morgen naar een gedeelte uit de Heidelbergse Catechismus. In deze leerdienst staat zondag 10 centraal. Zondag 10, de vragen en antwoorden 27 en 28. En dan lezen we in vraag 27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, alsmede alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat we weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht, een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Gemeente des Heren, gelooft u dat echt? U zong dat net vol overgave, maar gelooft u het echt? We zongen in Psalm 147, zij die hem vrezen, zijn hulp verbeiden, zijn hulp verwachten en door zijn hand zich laten leiden, die hoe het ook moog tegenlopen, ook als het allemaal tegen zit, gestadig, voortdurend op zijn goedheid hopen. Gelooft u dat echt? Dat u geleid wordt door de hand van de Heere? Dat God niet alleen bestaat, maar dat Hij er dus ook bij is? Nee, ik stel de vraag niet in de wereld, ik stel hem hier. In het midden van de gemeente. Leven wij echt zo? Dat God in alle dingen van ons leven erbij is, daarop betrokken is, daardoor zijn voorzienigheid invloed op uitoefent? Of zijn we in ons denken, hoe we in de wereld staan, hoe we door het leven heen gaan, eigenlijk heel erg wereldgelijkvormig? God die bestaat wel, maar op welke wijze Hij betrokken is in ons leven? Ja, natuurlijk in de bijzondere dingen. De grote dingen. Als er dingen gebeuren die wij niet verklaren kunnen. Dingen die voor ons veel te groot zijn. Maar dan in het gewone leven. En zeker hier in ons rijke Westen. Leven in het besef, het geloof van dat de Heere erbij is, dat de Heere zorgt. Dat er wel de koelkast vol zit. Dat je naar de supermarkt kunt voor alles wat je nodig hebt. En als er zorgen zijn, dat er een dokter is en dat er medicijnen beschikbaar zijn. Dat dat zo vanzelfsprekend is, dat in het gewone leven God met zijn zorgende hand eigenlijk op afstand staat. Gods hand in ons leven, het leven van elke dag. Ja, juist ook als het moeilijk is. Ja, dan komen de vragen. Als je de verschrikkingen ziet van de natuurrampen, wat dat uitricht, hoe mensen daardoor geraakt worden, alles kwijtraken. Of als je iets ziet van de gruwelen die plaatsvinden in de oorlogen, die op tal van plaatsen woeden. En dan niet dat je het in zijn algemeenheid zegt, wat is een oorlog bloederig, maar als je eens een verhaal leest van wat iemand is overkomen, die daar doorheen gegaan is, die daarin van alles heeft meegemaakt, de gruwelen gezien, zelf onder moest ondergaan, tot in allerlei details toe. Zien wij dan ook Gods hand? Dat Hij daarin nabij is en zorgt? En is dan het toch waar wat er dan gezegd wordt over zondag 10 van de catechismus, die vanochtend onze aandacht vraagt, dat zondag 10 eigenlijk een bedrijfsongeval is? Dat je dit zo niet kunt zeggen, zo niet kunt geloven in deze wereld. Wij gaan luisteren naar zondag 10 van de Heidelbergse catechismus. En wij doen dat onder het thema Gods vaderhand. De eerste gedachte is onderhouden met zijn hand. De tweede lijn regeren door zijn hand. En de derde lijn leven uit zijn hand. Gods vaderhand. Onderhouden met zijn hand. Hij regeert door zijn hand. En het leven uit zijn hand. Het is goed om te beseffen dat de indeling in de zondagen die wij kennen van onze catechismus, dat die pas later is toegevoegd. En dat zo geprobeerd is, zeg maar behapbare eenheden van de catechismus te maken, zodat die ook in een zondagse eredienst, in een leerdienst, als een soort klein stukje behandeld kan worden. En in de meeste gevallen is de indeling best wel aardig. Maar als je ziet hoe zondag 10 er nu uitgelicht wordt, dan zie je dat dit eigenlijk een redeneerlijn doorsnijdt. Want zondag 10 mag je nooit loslezen van zondag 9. Je mag nooit die voorzienigheid van God als het ware als een los element behandelen. Wat in zondag 10 wordt uitgewerkt, is als het ware iets wat zo uit zondag 9 in één keer wegloopt. Het is dat zinnetje wat op ligt in die bijzin. Weet u nog dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is. Dat is het hart. En in de bijzin werd gesproken over de schepping. En in diezelfde bijzin wordt dan ook gesproken over zijn eeuwige raad en voorzienigheid, waardoor hij alles onderhoudt en regeert. En dat is de lijn die verder getrokken wordt in vraag en antwoord 27 en 28. Dus als we zondag 10 lezen, nooit als een los onderdeel, dan is dat het geloofsantwoord van een kind van God. Is dat het antwoord wat iemand geeft die door genade een kind van die hemelse Vader is geworden om Christus wil. En vanuit vraag 9 wordt dan de voorzienigheid van de Heere, van die Vader, onder onze aandacht gebracht. En sowieso, de zondagen zijn geen losse stukjes naast elkaar, maar ze horen bij elkaar en die lopen als het ware allemaal weg uit die eerste vraag. Wat is uw troost? Beide in leven en sterven. Het begint dan met het antwoord dat je weet dat je geborgen bent in het offer van Christus. En dat kleurt daarmee ook zondag 10. En wat hier in zondag 10 naar de orde wordt gesteld is de voorzienigheid van God. Wat is dat? Wat wordt daarmee bedoeld? En wat zegt de Bijbel daarover? Nou, het woord voorzienigheid komt zo niet in de Bijbel voor. Maar wat het betekent wel. Namelijk dat God voorziet. Niet alleen dat hij de dingen in het vooruit allemaal gezien heeft, maar dat hij erin voorziet. Dat hij erin zorgt. Dat hij geeft wat hij nodig vindt. Je hoort dat in de geschiedenis die wij vinden in Genesis 22. De geschiedenis van Abraham en Isaac die samen gaan offeren op de berg Moria. En dat Isaac tegen zijn vader zegt, vader, ik zie vuur, ik zie hout. Maar waar is nu het lam? Waar is dat lam dat nodig is voor het offer? En dan zegt Abraham, de Heere zal erin voorzien. De Heere, hij zal daarvoor zorgen. Dat wordt bedoeld met de voorzienigheid van God. Dat God zorgt. Beter en scherper gezegd, dat Vader zorgt. En zo lezen we dan het antwoord. Die voorzienigheid van God, die voorzienigheid van de hemelse Vader, dat is de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde met alle schepsel gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. Het gaat daarmee over Gods almacht. Die macht van die God van hemel en van aarde. Diezelfde macht waarmee hij alles geschapen heeft. Uit niet is alles wat leeft en alles wat bestaat uit zijn hand voortgekomen. Diezelfde scheppingsmacht gebruikt de Heere voor zijn zorg. Om de schepping in stand te houden. Om zo voor de hele schepping te zorgen. God heeft dus niet alles geschapen en als het ware de wekker opgewonden en gezegd, nu doorloopt alles een programma en dan kan ik het wel loslaten. Nee, de Heere is er met zijn scheppingsmacht voortdurend bij. De Heere, hij zorgt. Hij zorgt voor degenen die hem kennen, die in hem geloven. Maar hij zorgt ook voor die hem niet kennen, die ver bij hem afstaan. Hij zorgt voor de hele schepping. De Heere zegt dat in de bergrede. Matthäus 5, in vers 45, daar lezen we het. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is, want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En de psalm die we gezongen hebben, Psalm 147, dan gaat het zelfs over gras. Dan gaat het zelfs over de vogeltjes. Zelfs daar zorgt Vader voor. Wat is dat een troost? Wat is dat een bemoediging? Dat die vaderlijke zorg, die vaderlijke hand er is in het leven, in het dagelijkse bestaan. De trouwe zorg van Vader, zijn hand is er. En hij laat dat ons merken. Maakt het zichtbaar. Matthäus 6, we hebben het gelezen. In het geven, in alles wat je nodig hebt. Je eten en je drinken. Je kleding. Je huis. Alles wat je nodig hebt. En een gelovige zegt het. God, mijn Vader, is de schepper en de onderhouder. Het is zijn macht, zijn scheppingsmacht, waarmee hij werkt in mijn leven. Om zo dan ook die schepping te zien als het meesterwerk van deze Vader. Het is door hem gemaakt. Het wordt door hem onderhouden. Als je zo rondkijkt in de schepping, in de landschappen die er zijn. Of dat nu de bergen zijn, of het rivierenlandschap. Als je zo ziet naar de wereld van de planten en de struiken, de bomen en de bloemen. Maar ook in alle dieren die leven, dat je dat bewondert. En dat je daar in de hand ziet van Vader. Om die Vader dan te eren, te loven, te aanbidden. Mijn Vader, mijn hemelse Vader, die kan inderdaad alles, want hij is almachtig. Almachtig en hij is ook overal. Zijn almachtige en alomtegenwoordige kracht. In bergen en op dalen, overal is God. Beklemmend misschien, als je de Heere niet kent als je Vader. Maar een troost voor de gelovige die het weten mag en die het geloven kan dat God er nu altijd en overal bij is. In de psalmen wordt dat bezongen. In psalm 139, een bekende psalm, daar wordt gezongen over die aanwezigheid van die goede hand van de Vader in het leven van het gelovige. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mij zitten en mij opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Waar ik ook heen zou gaan. Want waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Al legde ik mij neer in de hel, dat is in het rijk van de dood. Zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Die almachtige en alomtegenwoordige kracht, die draagt heel de wereld. Die hand draagt de gelovigen. Die hand draagt ook allen die hem nog niet kennen als hun Vader. Wat een genade van die hemelse Vader, dat hij zo zijn schepping vasthoudt. En dat is, als je hem zo niet kent, als je Vader, ook een uitnodiging om tot die Vader te gaan. Zodat hij ook om Christus wil jouw Vader wordt. Want die hand die jou nu nog draagt, ja, die zal eenmaal worden teruggetrokken. Als we hem niet kennen als onze Vader, dan zullen we die hand op een andere manier leren kennen. Dan zal het vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. Die God, die hemelse Vader, die alles onderhoudt met zijn hand, zijn vaderlijke hand. Het tweede is, hij regeert ons door zijn hand. Die voorzienigheid van God de Vader, waarmee hij alles onderhoudt. Waarin hij voor alles zorgt. Zo regeert hij ons ook. Dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet als bij toeval, maar het komt uit zijn vaderlijke hand. De regering. Leiding in ons leven hebben we nodig. In een gezin waar geen leiding wordt gegeven, dan wordt het wanorde, chaos. En we mogen dankbaar zijn dat we een regering in ons land hebben. En we zien wat er gebeurt als het lang duurt voordat we een stabiele regering hebben. Dan blijven dingen liggen. Maar stel dat er helemaal geen regering zou zijn, dan zou er chaos, wanorde in ons land zijn. God, de Heere, regeert dwars door alles heen. En dat niet doelloos, niet nutteloos. Er zit een plan achter. De regering van de Vader, daar zit een bedoeling achter. Dat gaat ergens heen. Deze wereld, deze schepping die door een proces heen gaat, naar het doel wat de Vader voor ogen heeft. Gewoon maar een voorbeeld uit het gewone leven, om dat wat duidelijker te maken. Als je vanaf een afstand kijkt naar het bouwen van een huis. Nou, ik ben geen bouwvakker. Dan begrijp ik vaak niet wat daar gebeurt. Je ziet wel van alles gebeuren, maar het ziet er best wel chaotisch uit, vindt u ook niet? Er staan allerlei materialen, je ziet allerlei mensen rondlopen, hele stellages worden opgebouwd. En dan in één keer als alles weggehaald wordt, dan staat daar dat huis. Dat huis, dat was van tevoren uitgedacht. Er was een tekening gemaakt. Er was een lijst gemaakt van alle materialen die nodig waren. Een begroting was er gemaakt voor wat het zou gaan kosten. De mensen en de middelen, het was allemaal ingepland. Een bouwplanning die gemaakt is. Zodat van stap tot stap dat huis gebouwd zou worden. Van fundament tot uiteindelijk de oplevering. Dat plan, die tekening, dat hele plan wat gemaakt is door de architect, dat wordt helemaal uitgevoerd. En zo is het ook met deze wereld. Met alles wat er gebeurt. Alles wat voor ons gevoel wel eens door elkaar loopt. Alle mensen die er zijn en die daarin bezig zijn, die worden ingeschakeld in het plan van God. Alle gebeurtenissen in deze wereld hebben die bedoeling dat Gods doel bereikt wordt. Het gaat precies naar dat doel heen. En zelfs de vijanden van God, die worden daarbij ingeschakeld. Ingeschakeld dat dat doel bereikte. Ja, zelfs de boze vanaf het begin. Satan wordt gebruikt door God om dat doel te bereiken. En wij zien er heel vaak zo weinig van. Dan staat er zoveel steigerwerk in de weg. Dan lijkt alles door elkaar te lopen. En dan zien wij niet waar het heen gaat. Maar het gaat naar Gods grote doel toe. Je ziet het oplichten in de geschiedenis van de zaligmaker. Als Judas Iscariot, de verrader, zijn werk doet, dan zegt de zaligmaker dat het allemaal moet gebeuren. Hij moet heen gaan zoals het beschreven is. Maar o wee, Judas. Ingeschakeld in die bedoeling, maar hij is niet meer dan steigerhout. En zo gaat de Heere ook zijn weg, zijn gang door dit leven heen. In alle dingen die gebeuren. We hebben een stukje gelezen uit Matteüs 10. Over het vertrouwen, je toevertrouwen aan de hemelse Vader. Het gedeelte wat er aan vooraf gaat, dan beschrijft de zaligmaker alles wat de discipelen zullen overkomen. En als je dat op je in laat werken, dan zou de moed je in de schoenen zakken. Als je leest waar ze voor komen te staan. Wees op de hoede voor de mensen, ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen. In synagogen zullen ze u geeselen. U zult voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij. En even verder, vers 21. De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden. De vader het kind en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en doden. U zult allen gehaat worden omwille van mijn naam. Dat klinkt toch donker? Dat is toch geen aanlokkelijk perspectief? Dat is zwaar. Dat is moeilijk. En toch zegt Christus, dat zal leiden tot iets goeds. Dat zal komen tot mijn toekomst. En daarom zegt hij het, vrees niet. Wees niet bevreesd bij alle dingen die gebeuren. Worden niet twee musjes voor een penning verkocht? Niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees niet bevreesd. U gaat veel musjes te boven. Nou, als de Heer al zelfs afweet van een musje. Zo'n klein vogeltje. In de tijd van de Bijbel kon je ze zo kopen. In de ogen van mensen maar weinig waard. En als zo'n musje wat voor ons zo weinig waarde heeft, waardevol is in de ogen van de hemelse Vader, hoeveel meer is de waarde van hen die bij hem horen. En daarom mag iedere kind van God het weten, die bijzondere zorg van Vader, dat zelfs je haren geteld zijn. Of wat we vinden in Psalm 56. Dat alle tranen bij God bekend zijn, geteld zijn, bewaard worden in een fles. De tranen die vallen als er een moeilijk bericht komt die je verwerken moet. Dat je ernstig ziek bent. De tranen die er zijn bij het sterven van een geliefde. En daarin toch die rijke troost. Die Vader in de hemel, die mijn Vader om Christus geworden is, hij kent me. Hij weet van me af. En hij is in de nood nabij. En hij regeert me. Hij regeert deze wereld. Het gaat door zijn Vaderhand heen. Om dat nu te zien, met ogen van het geloof. En dan herhaal ik maar wat ik al eerder gezegd heb. Wat hier geschreven staat in zondag 10, is niet dat voel ik zo. Dat kan ik zo beredeneren. Dat weet ik allemaal. Maar het is een geloofsbelijdenis. Ik geloof dat mijn Vader erbij is. Dwars door alles heen wat er in dit leven gebeurt. En daarom is er geen sprake van toeval. Nee, het valt je toe uit de hand van de Vader. Het goede, maar dan ook het kwade. Ja, zo lezen we dat in vraag en antwoord 27. Alle dingen, dus ook het kwade, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En daar zit een moeilijk stuk. Waar de wereld tegen in opstand komt, maar waar een gelovige zomaar op stuk kan lopen. Het kwaad dat er is. Ook die dingen die wij niet begrijpen. Het ongeluk dat je overkomen is, doordat het ander zo roekeloos was. Een medische fout. Een misser. Wat nooit had mogen gebeuren. Maar dat kwaad is er en je draagt de gevolgen met je mee, levenslang. Iets van die klacht vinden we bij Job. Job, die man uit het Oude Testament. Zijn hele bedrijf weg. 10 kinderen moeten begraven. En Job die komt tot een belijdenis. Nee, dat is niet een theoretische formule. Het was voor hem ook aangevocht en hij zegt het met tranen. Zal ik het goede van de Heere ontvangen en het kwade niet van de Heere ontvangen? En toch moeten we wel heel precies blijven als het gaat om het kwaad. Het kwaad is niet iets zelfstandigs in deze wereld. Een soort groot blok waar we niets mee kunnen. Het is een gevolg van wat wij mensen gedaan hebben. Waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Als we zien in deze schepping dat deze schepping kreunt en je ziet de natuurrampen van droogte, van vuurbranden, van grote hitte, van overstromingen, dan is dat een gevolg van onze zonde. Deze schepping die kreunt, de schepping die gebroken is door onze zonde. De boosheid en de slechtheid die er is in deze wereld. De boze die rondgaat als een briesende leeuw, die tot op een zekere hoogte zijn werk kan doen. Een gevolg van onze zonde. Nee, we mogen het kwaad niet op dezelfde manier toeschrijven aan de Heere als het goede. Ook is het niet zo dat de Heere als het ware maar wat speelt met het kwaad. Dat hij op een wrede manier met ons omgaat. Dat het willekeur is in ons leven, maar het gaat ook niet buiten hem om. Gelukkig maar. Want als het kwaad wel toeval zou zijn, als het kwaad nu werkelijk het noodlot zou zijn, dan zou het pas verschrikkelijk zijn.
Dan zou het kwaad een macht zijn dat groter is dan de macht van vader. Maar het kwaad kan nooit verder komen, nooit verder gaan, nooit meer doen dan dat vader toestaat. Dat leren we uit de geschiedenis van Job. En zo ook de boze, de tegenstander van het begin, Satan, hij brult. Hij plaagt. Hij sart. Hij kan het de kinderen van God ontzettend benauwd maken. Maar hij kan nooit verder gaan dan dat God hem toelaat. Die Satan die ligt vast aan de ketting en God laat hem geen stap verder gaan dan dat God het hem toelaat. Nee, het kwaad komt niet uit de hand van God. Maar het gaat ook niet buiten God om. Niet uit de hand van God, maar het gaat als het ware door zijn handen heen. God die het kwaad in handen neemt, ombuigt, inpast, zodat het uiteindelijk iets goeds brengt. Dat het komt en brengt tot die toekomst die God in het oog heeft. Dat dat doel van God bereikt wordt. En je ziet het soms in de Bijbelse geschiedenissen oplicht. Dat er jaren van verdriet en ellende en narigheid is. Denkt u aan Jozef. Wat een verdriet had die jongen gehad. Door zijn broers notabene in die put gegooid. En toen uiteindelijk verkocht en als slaaf meegenomen in Egypte. Beschuldigd dat hij achter de vrouw van zijn baas aan zou zitten en in de gevangenis terechtgekomen. En toen vergeten door die twee mannen die hij geholpen heeft. Een ellendig slavenbestaan. Totdat de Heer hem stap voor stap daaruit haalde en een positie gaf als onderkoning in Egypte. En waarom? In Genesis 50 zie je dan wat de bedoeling is geweest van heel die weg. Zijn broers hadden het ten kwade gedacht. Maar God heeft het gebruikt om iets goeds te doen. Om een heel volk in leven te behouden. Zodat die 7 jaar van hongersnood in Egypte, maar ook de familie van Jozef, dat ze daar doorheen zouden komen. Zo alles ontvangen uit de handen van vader. Zo regeert hij deze wereld. Zo regeert hij ook het leven van zijn kinderen. Zijn er dan geen vragen meer? Of mogen dan de vragen niet meer gesteld worden? Zo af en toe hoor ik dat wel. Nooit vragen waarom, maar vragen om kracht. Niet vragen waarom, maar het is daarom. Is dat echt zo? Als we die God kennen als onze Vader in Jezus Christus en daar zo vertrouwd mee zijn, zo die band mee hebben, dan is daar toch juist plek om alle vragen die er zijn, om die bij hem neer te leggen. Niet om die God, die Vader, ter verantwoording te roepen, maar hem bekend te maken met onze nood. Is het ook niet te horen in de schreeuw van het kind van de Vader? Jezus Christus, in de diepste nood van zijn leven, dat hij het uitschreeuwt, die allergrootste waarom-vraag, die klinkt van het kind van de Vader. Waarom? En heeft hij in dat waarom ook niet al onze waarom-vragen meegenomen? En Christus moest lijden. Je leest het vooral bij Marcus. Het moeten van Christus. Het moeten wat leidt tot dat doel, tot dat plan van de Vader met deze wereld, met zijn volk, met alle die zalig zullen worden. Dat Vader regeert, zijn raadsplan moet volvoerd worden. Het gaat heen, dwars door dat lijden heen. Juist dat lijden van Jezus Christus naar die eeuwige zaligheid. Het is Vader, die hemelse Vader, die met zijn hand regeert. Zijn almacht, zijn alomtegenwoordige kracht, waardoor hij deze wereld regeert, opdat het op de bestemming komt die hij in gedachten heeft. Nu nog naar de derde. Leven uit zijn hand. Dat lezen we in vraag 28. Die vraag die begint, waartoe dient ons dat we weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Wat heb je daar nu aan? Wat is nu de troost van de voorzienigheid van de hemelse Vader? Dat je toch van dag tot dag verder komt. En dan lezen we in het antwoord 3 dingen. Dat je in tegenspoed geduldig bent. In voorspoed dankbaar. En dat je in de toekomst een goed vertrouwen, een goed toevoorzicht hebt op die hemelse Vader. In tegenspoed geduldig zijn. Dat betekent niet dat je wat lijdelijk achterover leunt. Zomaar zeg bij alles wat er gebeurt, het zal wel ergens goed zijn. Dat je het als het ware een beetje passief en lijdzaam over je heen laat komen. Dat kan zomaar ook een uiting zijn van een houding van onverschilligheid. Nee, geduldig in het Nieuwe Testament, dat betekent dat je eronder blijft. Onder dat kruis. Dat je volhoudt met dat kruis. En geduld in het Nieuwe Testament heeft ook deze betekenis. Dat je doorzet, dat je doorgaat. Dus niet passief. Maar geduldig zijn in het Nieuwe Testament betekent dat je actief bent. En vooral actief in het gebed. Dan kan het. Verbonden aan die God. Met die kracht en de genade van Christus. Christus zelf die de kracht geven wil. En dat zo dat gebed wat gedaan is bij onze doop ook tot vervulling komt. Dat is opgevallen. Elke keer naar een doopsbediening bidden we voor de kinderen die gedoopt zijn. Dat ze hun kruis dat ze in dit leven ontvangen zullen, vrolijk zullen dragen. Paulus die zegt het zo en hij zat in de gevangenis. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En misschien doen we er ook goed aan om ons rond te kijken in deze wereld. Om ook de getuigenissen die we horen van de vervolgde kerk, om die eens tot ons te nemen. De kerk die daar zo lijdt onder de vervolging. Maar als je dan leest van de getuigenissen van broeders en zusters, van voorgangers. Hoe ze in dat lijden, in die inktzwarte diepte van de nood die ze moeten doorstaan. Dat de Heere ze zo nabij is en ze kracht en genade geeft. Dat ze werkelijk in die tegenspoed geduldig kunnen zijn. Daaronder blijven. En moed vinden om door te zetten. De kracht en de genade die Christus geeft. In tegenspoed geduldig. En in voorspoed dankbaar. En misschien is dat nog wel moeilijker. Om in voorspoed dankbaar te zijn. Want daar moeten we doen wat de Heer ons opdraagt in Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Geen enkele weldaad van God vergeet. Zullen we een lijstje maken? En dan doen we alleen de weldaden van deze morgen. Dat glas water wat u uit de kraan opgedronken heeft, dat is een weldaad van God. Dat u wakker werd, dat we een huis hebben, kleding hadden om vanochtend aan te trekken, dat de thuiszorg misschien bij u op bezoek kwam om u te helpen. Weldaden van onze hemelse Vader en dan dankbaar zijn. Dat betekent dat we geen enkele van die weldaad vergeten. En wij zijn zo onnadenkend. Wij vinden het zo gewoon. Wat is nou een glas water? Je bent met andere dingen bezig. Je pakt even wat water, je drinkt het op. Je doet het zo onnadenkend. Maar het is een weldaad van de hemelse Vader. En daarom dankbaarheid is niet zomaar een gevoel. Dat is een levenshouding. In de erkenning dat in alle dingen onze hemelse Vader zorgt. En dan het derde, voor de toekomst. Een goed toevoorzicht. Een goed vertrouwen hebben dat Vader zorgt. Nee, dat betekent niet dat het allemaal makkelijk zal zijn. Dit leven, wat een moeilijk leven is, een jammerdal. Of, zoals een gevleugeld woord dat zegt, ons is geen kalme reis beloofd. Maar wel een behouden aankomst. En dan in het geloof met Asaf zeggen in Psalm 73. U zult mij leiden door uw raad. En niemand zal me ooit kunnen scheiden van uw liefde. dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Begrijpen we het dan altijd? Heel vaak niet. Maar dan toch je wel aan die hemelse Vader toevertrouwen. In het geloof. Om dat dan ook vanuit die Vader dan te bezien. Alles wat er gebeurt in deze wereld. In ons leven. Om dan het ook te zeggen. Dat is geloof. Vader, wat u doet, dat is goed. Zomaar twee voorbeelden. In Handelingen lezen we van Stefanus. Stefanus die daar stond in het geloof en getuigde, predikte van die ene hoop in zijn leven. Van Jezus Christus zijn zalig maken. En hij werd gestenigd. Ellendig, hè? Weet u wat het effect is? Ze hebben hem de hemel ingestenigd. Of wat dacht u van de gruwelen van keizer Nero? Die had er een gewoonte van gemaakt om zijn tuinfeesten te verlichten met fakkels. Dat waren christenen, die waren ingesmeerd met pek en die werden dan aangestoken. En die brandden dan als een fakkel op zijn feest. Gruwelijk als we het vanuit het perspectief van de wereld bekijken. Maar het bereikte Gods doel. Want die gelovigen waren daardoor eerder bij Christus in de hemel. Ik begin maar weer met de vraag waarmee ik de preek begon. Gelooft u dit? Gelooft u in de voorzienigheid van onze hemelse Vader? En het maakt zo'n groot verschil uit. Want zonder dat geloof in alles wat je overkomt, je zou in de wanhoop eindigen. Je zou de haren uit je hoofd trekken. Maar dat geloof in die zorg van onze hemelse Vader, dat geeft hoop. Dat geeft dat vaste fundament. Dat je gedragen wordt van onder die eeuwige armen. Dat je vastgehouden wordt door die hand van die hemelse Vader. Dat geloof. We gaan er zo dadelijk van zingen. In Psalm 62. Dat is geen stoere zelfverheffing. Dat is geen borstklopperij. Maar dat is de taal van het geloof. Dat ik mijn kleine, kwetsbare, breekbare, broze hand, dat die vastgehouden wordt door die sterke, die machtige hand van mijn hemelse Vader. En dan kun je het zingen. Toch gij mijn ziel, het ga zo dat wil. Wat er ook gebeurt. Stel u gerust. Zwijg Gode stil. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. En dan is het waar. Bij alles wat er is, in het overspoeld worden van alle gebeurtenissen, van alles wat er in je leven is, God is mijn toevlucht in het lijden. Dan is het waar. Dan kun je het erop wagen. Vertrouw op hem, o volk in smart. God is een toevlucht te allen tijden. Die God, die Vader, die om Christus wil, mijn Vader is geworden. Gelooft u dat? Amen.